Goedemorgen. Ja, dankjewel. Ik was niet van plan te noemen dat ik jarig ben vandaag. Het was de bedoeling dat dat niet duidelijk werd. Maar fijn dat jullie allemaal op mijn verjaardagsfeestje zijn gekomen deze ochtend. Ik heb het nog nooit gevierd met zoveel mensen, dus van harte welkom. We gaan verder vanmorgen met prekenserie waar we mee bezig zijn in onze gemeente. En dit is de afsluitende preek ook in de serie over de Heilige Geest. Als kerk hebben we de vraag geprobeerd te stellen, wie is de Heilige Geest? En welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van gelovigen? En ik wil vanmorgen beginnen met een vraag. Jullie gaan veel naar verhalen luisteren, jullie gaan naar mij luisteren, we hebben een paar getuigenissen gehoord. Maar nu is het even moment om met elkaar te praten. En mijn vraag aan jullie is dit. Er wordt wel eens gezegd in de kerk, we willen meer van de Geest. Mijn vraag aan jullie is, oké, als we meer van de Geest willen, als we dat zeggen, wat bedoelen we daar dan precies mee? Waarvan willen we dan meer? Nou, je hebt een stem gekregen van God, je hebt hersenen gekregen van God en er zit iemand naast je. Praat even met elkaar. Als we meer willen van de Geest, waarvan willen we dan meer? Ga je gang. Goed, rondje gesprek maar weer af. Dan is mijn vraag aan jullie. We willen meer van de Geest. Noem eens wat. Wie zegt, hey, dat betekent dit? Oké, geduld. Meer geduld. Wat nog meer? Meer van de Geest.
Omzien naar elkaar.
Omzien naar elkaar. Heel mooi. Wat nog meer? Liefde. Heel goed. Vrede. Ook. Overgave. Hier, allemaal dingen die horen bij de Heilige Geest. En hier horen allemaal dingen. Liefde, vrede, overgave, omzien naar elkaar. Allemaal karaktereigenschappen. En toch hoor ik heel vaak, als we spreken over meer van de Heilige Geest, dat we het niet zozeer hebben over verandering in ons karakter, maar dat we het hebben over gaven. Dat we het hebben over een gevoel, over een aanwezigheid. Maar juist die dingen die hier nu ook genoemd worden, ook vanmorgen, liefde, vrede, juist de verandering van ons karakter, de verandering van binnenuit die plaatsvindt, is iets wat de Heilige Geest heel duidelijk doet in Gods woord. Hij verandert ons van binnenuit. En het proces van verandering van binnenuit, wat de Geest ook wil bewerken in ons leven, is wat we in de kerk ook levensheiliging noemen. Het is het proces waarbij een gelovige steeds meer gaat lijken op Jezus. Steeds meer het karakter van Jezus gaat weerspiegelen. En zo zie je ook hè, dat de Heilige Geest en Jezus nauw samenwerken. Allebei volledig God. Vader is God, Zoon is God, Geest is God en ze werken samen. En de Heilige Geest komt in ons leven om het karakter van Jezus zichtbaar te maken in ons leven. Dat noemen we levensheiliging. Dus wat zeg ik? Ik zeg, de Heilige Geest leidt ons in een heilig leven. De Heilige Geest maakt heilig. En vanmorgen wil ik kort met jullie nadenken over de vraag, maar waarom? Waarom maakt de Heilige Geest ons dan heilig? Laten we daar kort naar kijken met elkaar. Want misschien denk je wel, als je dat zegt, de Heilige Geest maakt ons heilig, de Heilige Geest gaat mij veranderen, dan zeg je misschien, maar veranderen? God houdt toch van mij zoals ik ben? Ik mag toch komen tot God zoals ik ben? Ik ben toch geliefd zoals ik ben, goed zoals ik ben? Moet ik dan werkelijk veranderen? En je denkt misschien diep van binnen, Dat verandering van je hart en verandering van je karakter niet nodig is. Nou, laten we kijken naar de allereerste vraag of het nodig is. Laten we lezen met elkaar in 1 Korinthe 12, vanaf vers 31, het laatste vers. Vorige week heeft Mark gesproken over de gaven van de geest. En aan het eind van het hoofdstuk, in dit hoofdstuk 1 Korinthe 12, beschrijft Paulus de gaven van de geest. En hij roept de gemeente op om iedereen zijn gaven te gaan gebruiken. God heeft ons allemaal gaven gegeven. De ene die doet dit, de andere die doet dat. Allemaal verschillende gaven. En ga jij nou jouw plek innemen? Ga jij nou doen waar jij goed in bent? Welke gaven God jou gegeven heeft, dat mag jij gaan doen. En dan zegt Paulus aan het eind van het hoofdstuk, zegt hij dit. Dan zegt hij, richt u op de hoogste gaven. Richt u op de hoogste gaven. Daarmee bedoelt u, richt je op de gaven die het meeste in staat is om de gemeente op te bouwen. En dan zegt hij dit. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Een weg die nog beter is. Hij zegt, al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Gewoon, boem, een geluidje en er verandert niks. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niets baten. Hij zegt er is, ook al kan je alles, ook al heb je alle gaven, heb je alle kennis, heb je al het geloof, dat is geweldig om te hebben. En het dient de gemeente waarschijnlijk ook nog, maar als je niet de liefde had, zegt deze tekst, dan ben je als een dreunende gong of een schallende cymbaal. Met andere woorden, als er uitingen van kracht zijn, maar karakter mist in ons leven, dan is het leeg. Paulus zegt hier, kracht zonder karakter uiteindelijk is niks. Dus de geest heiligt ons. Waarom? Omdat we dat nodig hebben. Kracht en uitingen daarvan en wat we bereiken voor God is goed. Weet je, in een wereld waarin veel nadruk ligt op presteren en op wat we bereiken en op wat we doen, kunnen we dat ook zo gemakkelijk op ons geestelijk leven plakken. Kunnen we dat ook zo gemakkelijk op ons leven met God plakken. Dat het eigenlijk vooral gaat draaien om wat we bereiken voor God. Welke vrucht we dragen voor hem, wat we doen voor hem. En ja, we zijn een instrument in Gods handen en hij wil ons gebruiken. Maar de waarde van een instrument ligt enkel in wat die bereikt. Een hamer op zich is niet zo heel waardevol. Maar een hamer is waardevol omdat je ermee een spijker in een muur kan slaan. Of je kan iets juist uit elkaar halen. Een hamer is nuttig om wat die bereikt. En ja, we zijn een instrument in Gods ogen, maar meer dan dat zijn we ook een kunstwerk voor God. Gemaakt om zijn beelddragers te zijn, gemaakt om God te weerspiegelen. En daarin zeg ik, wil ik jullie vanmorgen ook oproepen, wil ik ons vanmorgen ook oproepen. We zijn bedoeld om hem te weerspiegelen, dat is waarvoor we geschapen zijn. Laten we niet alleen maar vrucht voor God najagen, maar laten we God ook toestaan om ons karakter te veranderen. Want als er alleen maar vrucht is, maar is geen karakter, dan uiteindelijk is het leeg. Weet je, en diep van binnen denk ik dat we dit weten. Aan het eind van ons leven, wat doet er toe? Wat doet er toe aan het eind van ons leven? Datgene wat we allemaal bereikt hebben? Of is het ook voornamelijk degene die we geworden zijn, wat herinnerd zal worden? Hoe God ons heeft kunnen vormen, hoe ons karakter geweest is. Dat is uiteindelijk wat ertoe doet. Dus de Heilige Geest die heiligt ons, omdat kracht of gave zonder karakter uiteindelijk gebakken lucht is. Het is leeg. Maar er is nog een reden waarom het ook nodig is. Laten we met elkaar kijken naar Galaten 5. Waar staat het volgende? Galaten 5, vers 16 tot 25. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Dus deze tekst zegt, er zijn eigenlijk twee krachten aan het werk in ons leven. Je hebt het vlees En die begeert dingen, die verlangt dingen. En je hebt de geest en die begeert dingen, die verlangt dingen. En die staan als het ware tegenover elkaar. En beide zijn actief in ons leven. Die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echt door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, allerlei vormen van seksuele zonde. Afgoderij en toverij, vormen van religieuze zonde. Vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid. Allemaal dingen die relaties kapot maken, als die deel hebben van onze relaties. Ruzie, afgunst, jaloersheid, het maakt kapot. Moord, dronkenschap, zwerfpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik u ook al eerder gezegd heb, zegt Paulus, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nogmaals, deze tekst die spreekt over twee krachten die in het leven van een christen nog steeds actief zijn. En de ene kracht trekt je de ene kant op en de andere kracht trekt je de andere kant op. Het zijn de werken van het vlees. Dingen, denk ik, als je daar eerlijk naar kijkt, waar we ons allemaal in kunnen vinden. Dat we allemaal zien in ons leven dat soms ons hart en onze verlangens uitgaan hiernaar. Dat we het zien in onze leven, dat het op een of andere manier een aantrekkingskracht tot ons heeft. Om ruzie te maken, om afgunst te hebben. Woedeuitbarstingen. En dan zegt de tekst dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Of het koninkrijk van God niet zullen ingaan. Er is nog een reden waarom het nodig is dat de geest ons heiligt. Omdat we anders het koninkrijk van God niet zullen ingaan. En begrijp me goed, die tekst wat je hier ziet in het Grieks is dat wie zulke dingen doen, dat betekent degene die continu als gewoonte wandelt in deze gedragingen. Als dit continu je leven is en je merkt in je leven niet dat er een afkeer is van deze gedragingen, dan, zegt de tekst, zal je nooit leven in het koninkrijk van God. Als je iemand bent van afgunst en van ruzie, zal je nooit leven in het koninkrijk van God, wat een koninkrijk per definitie is van vrede en gerechtigheid. Het werk van de geest, het heiligende werk van de geest is nodig, omdat we anders nooit Gods koninkrijk zullen beleven. Dus we hebben het nodig. Dat is allereerst wat ik ons wil meegeven deze ochtend. En misschien denk je wel, oké, we hebben het nodig, maar het klinkt zo onaantrekkelijk dat de geest in mijn leven komt en dat hij mij heilig maakt. Word ik dan zo'n heilig boontje? Word ik dan iemand die gewoon altijd maar gewoon heel braaf is en een beetje een saai leven heeft en allerlei dingen die leuk zijn moet opgeven? Is het onaantrekkelijk? Dat is mijn volgende vraag. Is het onaantrekkelijk? Laten we eens lezen met elkaar verder in Galaten 5. Daar staat dit, de vrucht van de geest. Daar gaat hij het over hebben. Eerst heeft hij het over de werken van het vlees en daarna gaat hij het hebben over de vrucht van de geest. Hij zegt dit, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Denk eens na over die dingen. Stel je voor dat je meer een persoon zou worden van liefde. Iemand die gewoon weet dat hij geliefd is. Iemand die liefde van God ontvangt en ook daardoor gewoon ook vrij kan geven. Stel je eens voor wat dat betekent. Voor bijvoorbeeld jouw huwelijk. Voor jouw gezin, voor hoe je omgaat met je kinderen. Voor jouw vrienden, voor hoe je omgaat met je vrienden. Als jij meer een persoon wordt van liefde. Niet iemand die lief heeft vanwege wat de ander jou geven kan, maar meer omdat jij lief kan hebben, gewoon simpelweg vrij, omdat God zijn liefde heeft uitgestort in je hart. Is dat niet aantrekkelijk? Zouden we dat niet willen worden? Meer een persoon van liefde? De Heilige Geest, de vrucht van de Geest is vrede in je hart. Stel je voor dat er een stabiel en diep vertrouwen op God in je hart komt. Wat zou dat betekenen voor de angsten die je hebt? Wat zou dat betekenen voor de worsteling met onzekerheid die je hebt? Voor het perfectionisme wat deel is van je leven en waar je maar niet van afkomt. Als God vrede in je hart stort, een stabiel vertrouwen op Hem en dat langzaam maar zeker doet groeien. Hoe heerlijk is dat? Hoe vrij is dat als we meer een persoon worden van vrede? Weet je, volgens mij is dit de belofte van talloze zelfhelpboeken die vandaag de dag populair zijn, van allerlei therapieën, van allerlei semi-spirituele of volledig spirituele praktijken. Als je dit doet, als je dit leest, als je dit toepast, als je deze gewoonte aanneemt, dan heb je vrede. Dan word je een persoon van liefde. En God zegt, nee, maar wacht even, dit is de vrucht van de geest. Dit wil ik jou vrij uitgeven. Ik denk dat het diep aantrekkelijk is om meer te worden zoals dit. En ook dat de wereld het nodig heeft, dat de wereld vriendelijkheid nodig heeft. Meer vriendelijkheid, dat de wereld meer vrede nodig heeft. De wereld meer blijdschap nodig heeft. Of vreugde die losstaat van omstandigheden, maar die er is, ondanks omstandigheden. Weet je, een prachtig voorbeeld hiervan vind ik het verhaal van Casper ten Boom. Dat was de vader van Corrie ten Boom. En hij was horlogemaker in Haarlem. En hij had op een duur had hij de klok van de koninklijke familie. En die moest hij gaan repareren. En hij had een werknemer bij hem, een jonge jongen. En die was bezig met die klok. En op den duur, dan was hij bezig en liet hij die klok vallen. De klok van de koninklijke familie, een ontzettend waardevolle klok. En hij was zo bang van, oké, maar wat zal mijn werkgever zeggen? Wat zal Casper gaan zeggen als die komt? En het verhaal gaat als volgt. Casper kwam. En hij ziet dat die klok gevallen is. En hij ziet die jongen die zo geschrokken is vanwege dat de klok die gevallen is. En hij kijkt naar die jongen en hij zegt, ach jongen, wat moet jij geschrokken zijn? Wat moet jij geschrokken zijn dat je die klok hebt laten vallen? En later vertelde die, hij reageerde rustig en liefdevol. Ik weet niet hoe jij zou reageren als er water over je laptop heen komt. Als iemand je laptop laat vallen. Ik zou het zelf niet zo leuk vinden. Laura gaat lachen. Maar hij reageerde zo rustig. Hoe heerlijk dat die man zo rustig kon reageren en gewoon kon zien. Maar wacht even, het is maar materieel. Het is maar gewoon een klok. Ook al is hij van de koninklijke familie. Wat veel belangrijker was, wat hij veel belangrijker vond, was dat zijn werknemer leerde dat we in het leven fouten mogen maken. En dat het oké is. En dat er vergeving is. Hij zei, ik vergeef je. Je hebt de klok laten vallen. Het is een fout. Ik vergeef je ervoor. Het is zo'n mooi voorbeeld, denk ik, van gewoon de vrucht van de geest die gegroeid is in iemands leven. En hoe fijn het is om zo'n persoon te zijn, maar ook zo'n persoon te worden, ook voor anderen. Dus is het onaantrekkelijk? Nee. De geest heiligt ons omdat het ook aantrekkelijk is. En dan als derde, ik zeg dus dat het niet onnodig is. Het is nodig. Ik zeg dat het niet onaantrekkelijk is. Maar misschien denk jij wel, maar het voelt onmogelijk. Ik wandel al zo lang met God. Ik probeer al zo lang om te groeien hierin, maar ik zie maar zo weinig groei. Is dit werkelijk wel mogelijk om te groeien in de vrucht van de geest? Ik zou het wel willen, maar hoe dan, vraag je je af. En eigenlijk denk je dat het er niet in zit voor jou. Daadwerkelijke groei in vrede, of in blijdschap, of in vreugde, of in geduld, of in zelfbeheersing. Je hebt zo vaak gezien dat je toch weer tekort schoot. En je hebt eigenlijk geloofd dat dit kan groeien in jouw leven, heb je opgegeven. Laat me je dan hopelijk bemoedigen met het volgende. Hier wordt gesproken over de vrucht van de geest. Weet je, een vrucht, een appel is een vrucht. En een vrucht heeft een aantal kenmerken. Deze appel die was er niet van de ene op de andere dag. We denken soms dat dingen, Amazon die geeft onze spullen de volgende dag. En bol.com doet dat ook en al die dingen. Maar het ding met vrucht is, vrucht groeit niet van de ene op de andere dag. In deze samenleving waar het allemaal snel, snel, snel is, hebben we zeer weinig geduld. We willen het wel zijn, maar we willen het niet worden. Maar het ding met vrucht is dat het langzaam groeit. Het groeit langzaam, maar we moeten niet onderschatten de kracht van langzame groei. Gisteren liep ik door het Stadspark en op sommige plekken heb je daar gewoon het het asfalt. En wat groeit daar doorheen door het asfalt? Wie weet het? Wat groeit er doorheen? Iets harder. Wat groeit er doorheen? De Japanse duizendknoop. Dat zou heel goed kunnen, dat de Japanse duizendknoop er doorheen groeit. Dat is nog sterker. Maar ik zag wortels die er doorheen groeien. Het ding is, we denken als we een wortel zien van een boom, in het begin zijn ze klein, maar een wortel van een boom die groeit langzaam en langzaam en langzaam en langzaam. Maar uiteindelijk is die wel in staat om door asfalt heen te breken. En lieve mensen, zo is het ook met de vrucht van de geest in ons leven. Misschien denk je, oh maar, mijn koppige natuur. Nooit kan daar de vrucht van de geest doorheen breken. Laat je dan gewoon bemoedigen hierdoor. Langzame groei. Uiteindelijk is God absoluut in staat om door onze koppige natuur heen te breken. Die steeds weer vervalt in bepaalde gedragingen die we niet willen. Maar hij is in staat, langzaam maar zeker, om door te breken door onze natuur, zoals een wortel in staat is om door te breken door asfalt. Dat is het. We willen het zijn, maar zorg dat je het ook wilt worden, langzaam maar zeker. En vertrouw God daar gewoon in dat proces. En twee is, het ding is met vrucht, is het onvermijdelijk. Het komt ook natuurlijk uit je voort, vrucht. Het is heel natuurlijk voor een appelboom om appels te produceren. En de taak van het ding van die appelboom, deze appel is gegroeid omdat de wortels van die appelboom diep in de grond zijn gegaan en daar lekker hebben gedronken en voeding tot zich hebben genomen. Dat is onze taak. Drinken van God door zijn woord te lezen. Drinken van God door samen te komen met elkaar. Drinken van God door hem te aanbidden. Dat is onze taak. En vrucht is dan het natuurlijke bijgevolg. Vrucht is vrucht. Het is niet de wortel. Wij mogen geworteld en gegrondvest zijn in de liefde van God. En vrucht zal dan groeien. Blijf in mij, zegt Jezus. En ik in jou. En dan zal je veel vrucht dragen. De opdracht is om te blijven in Jezus. De belofte is dat vrucht uit ons voort zal komen. In Ezechiël 36... Dan lezen we ook een van de beloften in het Oude Testament over dat de Heilige Geest zal komen. En daar schrijft God, schrijft dit. Let op. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en ik zal u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en dat u ze houdt. Wat deze tekst zegt is dat als de geest komt, dat wij dan zullen wandelen in de bepalingen van God. Wij zullen wandelen in zijn weg. Maar wat staat er? Keer op keer op keer staat er. Ik zal. Uiteindelijk is het God die dit bewerkt in ons leven. Dus als jij wanhopig bent, als jij denkt, maar wat kan God werkelijk met mij? Kan God dit werkelijk met mij? Je hebt de hoop daarin opgegeven. Keer dan je ogen van jezelf. Keer je ogen op hem en zie wat hij zegt. Het is de vrucht van de geest en ik zal het doen. Dat is de belofte van God. Jij bent niet te hard om te veranderen. Je hart is niet te hard, je hart is niet te kil. God belooft dat hij ons een hart van vlees wilt geven. Een hart dat leeft, een hart dat voelt, een hart dat relatie heeft. Dat is de belofte van God. Ik las een paar weken geleden de getuigenisboek van Rahil Patel. Hij was een Hindoestaanse priester. Hij was een priester en hij was hindoe. En jarenlang probeerde hij door middel van boeken lezen, door middel van meditaties, door middel van lezingen te houden, probeerde hij precies dit te veranderen in zijn leven. Probeerde hij vrede te vinden, probeerde hij liefde te vinden. En hij zegt, ik had een enorme impact op de levens van mensen en bracht veel verandering teweeg in hun denken. Hij reisde heel de wereld over en sprak voor grote groepen mensen. Maar in mijzelf veranderde er niets. Ik was aan het vervallen. Maand na maand werd de leegte groter en de kloof dieper. Ik had zoveel dingen in mijn leven gedaan om diepe voldoening te bereiken, maar het kwam nooit. En die ochtend, de ochtend dat hij uiteindelijk zijn leven overgaf aan Jezus, riep de Heere mij. En hij gaf het, namelijk de verandering waar hij altijd al naar had gezocht, de vervulling waar hij altijd naar had gezocht. Hij gaf het aan mij zonder prijs, zonder kosten, volledig gratis. Het is God die dit wilt geven aan ons. Hij wilt geven dat we gaan wandelen in zijn weg. Hij wilt geven dat ons hart vervuld raakt van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat wil God geven aan ons. Dus wat zeg ik? De Heilige Geest die heiligt ons omdat het nodig is. De Geest heiligt ons omdat het aantrekkelijk is. We verlangen ernaar. En de Heilige Geest die heiligt ons omdat het mogelijk is. Want Hij zal het bewerken in ons leven. Dat is het ding. En ik wil je dan ook gewoon vanmorgen oproepen. Geef jezelf ook gewoon over aan de Geest. De Geest wil ons hierin leiden. En laten we proberen om als gemeente te worden die de Heilige Geest volgt. Hij leidt de dans en wij mogen hem daarin volgen. En hij zal dit doen als we ons hart ook openen. Simpelweg om Jezus te ontvangen, zijn liefde te ontvangen, zijn geest te ontvangen. En uiteindelijk te wandelen in gehoorzaamheid aan hem. Dus als je dat nog niet hebt gedaan vanmorgen, wil ik je oproepen. Geef je leven aan Jezus. En hij geeft je waar je hart naar verlangt. Als jij zegt er is werk te doen, er is opruiming te doen in mijn leven, dan wil ik je ook aanmoedigen deze ochtend om daarover te praten met iemand. Als je ziet dat er dingen in je leven zijn die geheiligd, die schoongemaakt mogen worden, die de Geest weg mag nemen, praat dan ook met iemand daarover vanmorgen. We hebben ook ministry beschikbaar, ook deze ochtend. Dus doe dat. Laat dat niet aan je voorbij gaan. Het is de Heilige Geest die heilig maakt. En dat is heerlijk, dat is heel. Heiligheid is heelheid in ons leven. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat we deze ochtend samen mogen komen om te luisteren naar getuigenissen van hoe u inderdaad heelheid in levens terugbrengt. Hoe u dat wat gebroken was weer heel maakt, hoe u genezing brengt, hoe u redding brengt. En ik dank u dat u uw geest ook geeft om ons hart en ons karakter ook te vormen. Heer, en zo bid ik dat we ons hart ook daarvoor zullen openen. En dat we dat ook mogen zien, Heer, door de jaren heen, hoe u dit doet, langzaam maar zeker, hoe u steeds meer doordringt in ons leven, hoe u steeds meer ons vormt naar uw beeld. En hoe we daardoor ook steeds meer vrije mensen worden. Heer, geef ons een passie voor heiligheid, een passie voor het navolgen van u. Omdat we zien dat het mooi is en dat het goed is. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.